Gemeente, dan bijna het slot. Ik werd er opmerkzaam op gemaakt vanuit de prediking van vanmorgen die u gehoord hebt in de consistorie onder de broeders. Bijna aan het eind van het Johannesevangelie, dat heerlijke evangelie, dat gunnende evangelie, maar ook dat evangelie dat ons altijd weer de weg wijst naar hem toe, vanwege de liefde die Johannes drijft. Aan het slot wordt geschreven de woorden die u ook vanmorgen gehoord hebt. En ik zei dat is een mooie aansluiting ook voor vanavond. Deze zijn geschreven. Dat is in de allereerste plaats natuurlijk het Johannesevangelie. Maar dat mogen we nemen voor heel de schrift. In hoofdstuk 20 vers 30 en 31. Deze zijn geschreven. Waarom? Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En dan komt erachteraan, en opdat gij gelovende, een tegenwoordig deelwoord, dus je gelooft, uitgelooft, tot geloof, schrijft Paulus in de Romeinenbrief, hoofdstuk 1, vers 16 en 17, uitgelooft, tot geloof, gelovende, het leven hebt in zijn naam. En gemeente, daar gaat het ook vanavond om. Deze zijn geschreven opdat ge gelooft dat Jezus Christus is, de Zoon van God. Om zo gelovende het leven te hebben in zijn naam. We gaan naar onze tekst, gemeente. Vers 33a, en daar lezen we, en toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. Zij kwamen. Het gaat als het ware als een mooie vertelling. Dat was het voor die vrouwen natuurlijk ook, bij alle verdriet die ze erover hadden, voor die arme man, de dochters van Jeruzalem. Maar ze kwamen niet verder dan de geschiedenis van dat moment, maar ze kwamen niet tot Christus. Ze geloofden niet. Dat is altijd weer het keerpunt. Geloof of ongeloof. Geloof het of niet. Dat is altijd weer een scharnierpunt. Opdat een iegelijk die gelooft het leven heeft in zijn naam. En toen zij kwamen, ze kwamen er wel. Ze waren ook op weg gegaan immers. We zien de kruiseling van Golgotha. Kruipend in de modder en in het slijk van de hof van Gethsemane. En toen kwamen ze, die hele bende, een hele bende, met Judas vooraan. Als Judas toegelopen had, wat hij niet durfde natuurlijk, maar als hij toegelopen had, dan had hij het bloed kunnen zien. Want het zweet van de Zoon van God was daar geworden tot dikke droppelen bloeds. Waarom? Vanwege de Vader. Dat horen we iedere keer terug, ook straks. Het is alles gemeente, ouderen en jongeren vanwege de Vader. Wat er gebeurt. Met het oog op de Vader. En de Zoon heeft het oog op de Vader. Op niets en niemand anders dan de Vader alleen. En de Vader op de Zoon. En dan wordt hij meegevoerd. Vrijwillig. Ze hebben niets van zijn almacht gezien. Eén woord van hem, wien zoek gij? En ze werden met kracht achterover gestoten. Maar dan zegt de Heer het nog een keer, wien zoek gij? Jezus, de Nazarener. Ik ben het. En dat is zo geweldig, gemeente, als we de schriften kennen en geleid door de Heilige Geest ook door die schriften mogen wandelen. Ik ben het. Want dat horen we ook in Psalm 40. Dat profetische woord. Als God de Vader vraagt, wie zal ik zenden? Dan antwoordt de Heere, ik ben er. Ik ben het. Ik kom, o God, om uw welbehagen te doen. En dan komt dus de Zoon bij God vandaan naar Gethsemane. Om weggeleid te worden, om veroordeeld te worden naar de wet van de Joden. Hebben we nog getuigen nodig, zegt Caiaphas, immers niet, hij heeft God gelasterd en het staat in de wet, immers die is des doods schuldig. En het hele Sanhedrin beaamde dat. Des doods schuldig. Door het Sanhedrin en door de oudsten van Israël, des doods schuldig bevonden. En dan houden we nog even het begin van onze tekst vast, gemeente, want we moeten nooit te hard door Gods woord lopen. Dan neem je er denk ik ook niet veel van mee. Want dan wordt hij geleid van Caiaphas naar Pilatus. We weten het wel allemaal, de Joden mochten hem wel ter dood veroordelen, maar ze mochten hem niet executeren. Dan mochten alleen de Romeinen. En daarom moest Caiaphas naar Pilatus. Nou ja, hij was niet onbekend bij Pilatus. Ze konden het met elkaar in het privé nog wel goed vinden. En daarom zal het hem ook tegengevallen zijn dat het allemaal zo lang duurde. Want we moeten wel opschieten, want het wordt zo direct Pasen. En dan moet dit allemaal achter de rug zijn. Maar God heeft de leiding. Niet Caiaphas, al is hij profeet geworden. Het is beter dat één man sterft voor het gehele volk dan dat heel dat volk zal sterven. Een profetische uitspraak door een ongelovige Caiaphas. En Pilatus heeft niet het laatste woord, want de Heere Jezus zegt het immers zelf. Ik ben de eerste. Ik ben de laatste. Christus heeft zelf de leiding in handen. Met zijn bebloede gezicht. Met het speeksel dat daar over zijn wangen en door zijn baard loopt. Met zijn gebogen houding, waarin die tekening van Jesaja 53 zo tot uitdrukking komt voor allen die het door het geloof mogen zien. De man van smarten, verzocht in krankheid, de onwaardigste onder de mensen, zie hem daar staan, is dat uw koning? Ga toch weg. Weg met hem. Toen kwamen zij naar Herodes. Want Pilatus hoorde dat het een Galileër was en dat was het rijksgebied van Herodes. En die twee die kenden elkaar wel, maar die waren vijanden van elkaar. Maar om Christus wil De contradictio daarin, de tegenstelling daarin, om Christus wil zijn ze nota bene vrienden geworden. Ja, om Christus wil word je altijd vrienden. Dan worden vijanden vrienden, allereerst met God. En daarna met elkaar. Zeg mij wie uw vrienden zijn. En ik zal u vertellen, zegt de Heer Jezus, wie gij zijt. En dan komen ze tot Herodes. Die wrede Herodes, dan krijgt de Heer Jezus er de geesel over en dan wordt hij bespot en dan worden zijn klederen uitgetrokken, zie het gebeuren. En hij laat het aan zich gebeuren, dat is nog het grootste wonder. En dan wordt hem de spotkleding van een koning aangetrokken en dan wordt hij weer teruggezonden naar Pilatus, want Herodes die kan niks met hem. Die had gedacht dat hij wel wat een wonder zou doen of zo, of iets bijzonders. Maar dat deed de Heer Jezus niet. En dan komt hij terug naar Pilatus. Zie hem daar staan. Ecce homo. Zie de mens. En dan, we hebben het samen gelezen, dan zegt Pilatus tot drie keer toe. En drie keer is toch scheidsrecht, hè? Dat weten wij ook. Weten die jongens en meisjes ook. Drie keer is scheidsrecht. Tot drie keer toe, ik vind geen schuld in deze mens. Geen enkele schuld. Nou ja, Pilatus die zegt wel, des doodswaardig, ik vind geen schuld des doodswaardig, maar hij is helemaal onschuldig. Er is geen schuld in hem, op geen enkele wijze. En dan zegt Pilatus, zal ik hem dan geeselen en loslaten? Hoor je de wreedheid, de tegenstelling, de onnatuurlijkheid, de onbegrijpelijkheid daarin, door die Romeinse rechter die recht moet spreken en die van een onschuldige zegt, zal ik hem dan geeselen? Waarom dan? En hij wordt gegeeseld, waarom? Dat heeft wel een reden, want de kruiselingen werden gegeeseld voordat zij naar het kruis geleid werden. En dan geeft Pilatus hem over, gemeente, we kennen de geschiedenis. Ik volg alleen maar even een aantal aandachtspunten in de geschiedenis die wij heel goed kennen. U zou zelf ook de kansel kunnen komen en daar ook enigszins ook het volk zeg maar in kunnen onderwijzen, of niet soms. Hebt u al die jaren voor niks in de kerk gezeten en gestudeerd in het woord en goede boeken gelezen? Gemeente. En dan uiteindelijk wordt hij weggeleid naar Golgotha. Waar? Buiten de muur. Dat vinden we in de evangeliën, in de brief van de Hebreeën weer terug. Hij is buiten de muur gestorven. Het is allemaal profetie. Je kunt het allemaal eiken op het Oude Testament. Op de belofte van de Heere en op de profetieën van de Heere door middel van de profeten van het Oude Testament. Je kunt het allemaal eiken, stap voor stap en voet voor voet. Waarom zou dat nou zo zijn? Wel, opdat wij door het geloof verzekerd worden dat Hij het is. Daarom. En deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat deze is de Christus, de Zoon van de levende God. En zo gelovende, door genade het leven hebt in zijn naam. Gemeente, mag ik vragen, is dat bij u al zo geworden? Want we zijn vanavond, dat zijn we altijd in de kerk, maar vanavond toch wel heel bijzonder. We zijn hier met het oog op de gekruisigde, de man van smarten, die maar één boodschap heeft. Ik voor u. niet voor mijzelf, maar voor u en voor jou. Hoe zit dat daarmee? U weet wel, die jonge vrouw, die jonge moeder van heel veel kinderen, stond vanmiddag in de krant. 55 jaar, zo plotseling gestorven. Ja, gisteren sprak ik hem nog. Wie? Nou, dominee Bos, Jacob Bos. Gisteren sprak ik hem nog. En dat is niet de eerste ernst, gemeente. De eerste ernst is of wij hem kennen. De gekruisigde van Golgotha. Die zich vanavond opnieuw laat verkondigen. We lezen de tekst en toen zij kwamen op de plaats genaamd Halfschedelplaats. We weten niet precies waar dat geweest is, maar in ieder geval buiten de poorten van de stad. En de beste verklaarders hier die zeggen daarvan niet dat dat een, zeg maar wat ons met een reisgezelschap gewezen wordt vanuit de graftuin. Dat zult u wellicht gezien hebben. Dat heeft dan ongeveer de vorm van een schedel van twee ogen en een neus, zeg maar, in de rotsen. Nou ja, als je goed je best doet, dan kun je dat onderscheiden. Maar het is de vuilstortplaats waar de executies plaatsvonden. En dat is de beste uitleg daarvan. Het vuil gaat erheen. De mensen die gestraft moeten worden tot de dood erop volgt, die gaan erheen. Kijk, daar liggen ze. De langer gestorven, die liggen nog boven de grond. En dat mag eigenlijk helemaal niet in Israël. Op het knekelveld, zouden wij zeggen. Daar. En dan vlak aan de weg. Want dat kruis, dat was niet zo hoog. Die paal, die stond er al toen ze daar aankwamen. Dat werd allemaal al van tevoren geregeld. Alleen de dwarsbalk werd gedragen. En de mensen die konden er langs lopen om de kruiselingen te bespotten. Want het was een vloek immers. En het was onterend. Het was, niemand wilde met kruiselingen of hun familie te maken hebben. Nou, daar wordt de Heer Jezus in geleid. Ik moet het anders zeggen, daar laat hij zich heen leiden. Ziet u hem staan? Met het hoofd gebogen, de haren er wild omheen, naakt, naakt. Want een kruiseling hing in zijn schaamte aan het kruis, spiernaakt. Ze hadden wel de koningsklederen aangedaan, die hebben ze hem ook weer uitgetrokken en zijn eigen kleren weer aangetrokken voor onderweg. Maar bij het kruis hebben ze hem gestript. Gemeente, ik heb de Heere gebeden, dat mag u rustig weten, dat ik in de prediking iets van die momenten zou mogen schilderen in die zin dat we erdoor getroffen worden. Het woord van de Heere, gemeente. En hierin werd vlees geworden, woord. In den beginne was het woord. Dat is dit woord. In den beginne, toen er nog niets en niemand was. Was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En alle dingen zijn door hem gemaakt. Ook het hout voor dat kruis. Door hem gemaakt. Ook de doornen van de doornenboom. Door hem geschapen. Gemeente, dat beseffen wij zo weinig. Je moet echt geloof hebben om daar iets van te zien en op je knieën te zinken en te roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. En daartoe laat de Heere het evangelie prediken. Daartoe laat hij zichzelf prediken. Daartoe zendt hij zijn dienstknechten uit. Wee! Als je nou niet gelooft, en dan weet ik het wel, gemeente, we hebben onze theorieën klaar en we hebben onze schema's klaar en we kunnen allemaal wel de kant verlopen, want we weten het allemaal beter. Maar als je Christus niet echt en recht kent door het geloof, dan ga je naar die plaats waar Christus zo inkomt voor zijn volk. De hel, nedergedaald ter helle. Dat is de ernst van de prediking, gemeente. Dat schrijft Paulus in 2 Korinthe 5. Wij dan wetende, tegenwoordig deelwoord, wij dan wetende de schrik des Heren, het oordeel van de Heren, dat zo direct losbarst over deze kruiseling, dat ik zelf zou moeten dragen en dat tot in eeuwigheid niet meer te dragen is door niemand niet van de mensen, zelfs de beste niet. En daarom, gemeente, wij bidden u van Christus wegen, met het oog op de kruiseling van Golgotha, die vanavond nog wordt verkondigd. Laat u met God verzoenen. Want hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde enkelvoud gemaakt. Waarom? Opdat wij zouden worden rechtvaardig voor God. En gemeente, weet u wat mij zo benauwt? Het is de enige weg. Er zijn wel vluchtwegen, maar die leiden je van Christus weg. Er zijn vluchttheorieën. Zo direct gaan we weer naar huis en dan gaan we over tot de koffie en dat is altijd lekker en gezellig. Maar ik bedoelde maar mee te zeggen, het ebt allemaal zomaar weer weg, niet dan. En dat is de ernst van het leven, want morgen sterven wij. En zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats. Kruisigden zij hem al daar. Ziet u het? Daar wordt hij gekruisigd. Daar wordt hij vastgepakt door die soldaten. Aan beide kanten. En dan wordt hij opgehesen aan die balk, waarvan de dwarsbalk inmiddels bevestigd is. En dan wordt hij door zijn polsen met spijkers, want die heeft hij later immers getoond na zijn opstanding, door zijn polsen aan het kruis geslagen, want dat kan niet door de palm van je hand, want dan zou je er doorheen zakken. En hij wordt aan iedere kant van de balk beneden, aan iedere kant met een voet aan de ene kant en een voet aan de andere kant, met spijkers vastgeslagen. Om medelijden mee te krijgen, nietwaar? Vervloekt is een ieder die bij de medelijden blijft staan. Die arme man. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden tot deze Christus. Dat het gebed in ons hart geboren wordt door de Heilige Geest die Hij ons verworven heeft. Om voor Hem neer te vallen. Om Hem te aanbidden. Deze smartenman. Deze haveloze man die daar hangt aan het kruis. Aanbidden. Wie? Die koning. O gemeente, dan mag je in die kruiseling, als je door genade dat geloof hebt ontvangen van de Heere, dan mag je toch door genade in hem de koning zien. Dan gloort in het kruis het licht van Pasen. Hij is koning. Hij is de koning der ere. Dan kniel je bij het kruis en dan zie je het bloed lopen over zijn gezicht. En het speeksel door zijn baard. En je hoort de spot van de menigte. Die aan hem voorbij trekken en die zeggen, als je nou Gods zoon bent, kom dan af van het kruis. Dan zullen we in je geloven. Maar toen hij later opstond uit de doden en toen de soldaten van schrik wegvluchten bij het graf omdat er een engel verscheen, toen gingen ze het evangelie verkondigen aan het Sanhedrin. Dat hij van het kruis was afgekomen en dat hij uit het graf was gekomen. En toen geloofden ze het niet. Ze hadden eerst gezegd, als je eraf komt, zullen we in je geloven. Gemeente, de godsdienst maakt je bikkelhard. En van nature zijn we allemaal godsdienstig. En een enkeling is God vrezen. En weet u waar dat bikkelhard er nou in uitkomt? Dan ga je redeneren. Want dan is het je om jezelf te doen. En die de Heere vreest, is het om Christus te doen. In beginsel. Met vallen en opstaan. Dat zijn de kenmerken, gemeente. Al waar ze hem kruisigden. Hij is gekruisigd. En ik heb het straks al gezegd, hij is als de gekruisigde in de hemel. Want dat gekruisigd, dat werkwoord wat hier staat, dat is een perfectum, dat betekent het is geschied. En de vrucht daarvan, het resultaat daarvan is tot in alle eeuwigheid te zien. Hij is nog op dit moment de gekruisigde, maar nu ligt het in het verleden, hij is nu in de troon, bij de Vader. De priester. De hemelse hoge priester. Die altijd bidt voor zijn volk. Op grond waarvan? Op grond van die gaten, die wonden in zijn lichaam die hij toont aan de Vader. Vader, ik voor hen. Heilige Vader, ik voor hen. Voor hem en voor haar, die u mij geschonken hebt, heb ik zalig gemaakt, ik heb er niemand uit verloren. En de Vader hoort altijd het gebed van de Zoon. Want ik en de Vader bedoelen hetzelfde. Het behoud van zondaren. Tot glorie van zijn naam. We moeten verder, gemeente. Het woord is zo rijk. Bent u daar ook al achter? Je komt er nooit in uitgelezen. Het is iedere keer weer anders. Dezelfde versen, iedere keer weer anders. Iedere Goede Vrijdag is weer anders. Dezelfde versen lees je, het is toch weer anders. Want het is Gods woord. Het is geen roman. En we lezen 34a. En Jezus zeide. Lees er niet aan voorbij. Jezus. En de zaligmaker zeide. De Goël. Tegenwoordig deelwoord. Job 19 vers 25. Ik weet dat mijn verlosser leeft, maar dan staat er, Joël die gebruikt het Job gebruikt het Hebreeuws natuurlijk, Goël. En Goël is een tegenwoordig deelwoord, dat betekent verlossende. Ik weet dat mijn verlossende, die bezig is te verlossen, leeft. Gemeente, Joab leefde voor Pasen, eeuwen voor Pasen leefde Job. Wij leven na Pasen en na de uitstorting van de Heilige Geest. Is hij ook uw Goël, deze man van smarten? Ik weet dat mijn Goël, mijn verlossende, die bezig is te verlossen, leeft. Dan kun je bijna niet blijven zitten in de bank. Ik weet het uit eigen ervaring. Als de Heere je hart raakt onder de prediking. Dan wil je wel opspringen. En bidden, Heere, zie in gunst op mij van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Want ik kom tot u gevloden. Dan gaat uiteindelijk gebeuren wat hier staat. Wat de bedoeling van de Heere is, dan kom je tot hem gevlogen. En toen kwamen ze. Kijk maar, de velden zijn wit om te oosten, zie je dat? Toen kwamen ze, dat kwamen, dat gaat door. Omdat het toen begon dat de Zoon van God gekomen is om zondaren zalig te maken. En dan gaat dat door met die zalige zondaren. Simul justus et peccator, zegt Luther, tegelijk zondaar en rechtvaardige. En dan gaan ze uit in deze wereld en dan leven ze Christus. De gezindheid van Christus. Nou, die komen we hier nu tegen in 34a. En Jezus zei de Vader, zie je wel? Vader, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hier is het nog weer, Vader, aan het kruis. De intieme relatie, de machtige gemeenschap van de kruiseling met zijn Vader. Gemeente, kun je er iets van voorstellen? De Vader en de Zoon. Gezien in de kruiseling van Golgotha. Al zo lief heeft de Vader de wereld gehad. dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, dat is het evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd. Van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, God drieënig, die samenspant en samenwerkt om een goddeloos volk zalig te maken. Kun je het begrijpen? Nee, dat krijg je nooit klein. Er is de eeuwigheid straks voor nodig om de Heere daar uit die miljarden kelen en tongen hem te eren en te zeggen, geloof, zei God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt en voor mijn welstand waakt. En dat is allemaal op grond van dit gebed, gemeente. Leest u mee, Jezus zei de Vader. Vergeef het hun. Ik denk dat dat een van de diepste woorden. De diepste woorden zijn in heel de schrift. Daar hangt hij aan het kruis. Gesmaad, gehoond. Veracht. Vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En toen ik dat las en toen ik er weer mee bezig was, toen dacht ik, zouden dan al die soldaten vergeven worden? Want God hoort toch het gebed van zijn zoon. Als de zoon het bidt op grond van zijn kruisdood, dan kan de Vader menselijkerwijs gesproken niet omheen om dat gebed te verhoren. Ik weet het niet, misschien komen we die soldaten straks tegen in de hemel. Het wordt ons niet beschreven, maar wat ons wel beschreven wordt, is dat God het gebed verhoort. En in het bijzonder, heel bijzonder, van zijn zoon. Er is geen enkele twijfel over mogelijk. En Jezus zei de Vader, vergeef het hen. Het gebed dat hij zijn discipelen en discipelinnen geleerd heeft. Gelijk ook wij vergeven. Onze schuldenaren. Gemeente, hoe staat het daarmee vanavond? Kunt u voor God verschijnen omdat u dit woord betracht, in de praktijk kent, ook de worsteling daarin? Kijk, wij zijn zondaren, zondigend. De Heer Jezus was zonder zonde. Hij had geen enkele bijbedoeling. Er zat geen welk motief dan ook achter, zoals bij ons. Maar zijn we met die nood al bij de Heere gekomen? En gezegd, Heere, u ziet het wel. Ik bedoel altijd weer mijzelf. Wilt u mij veranderen? Wilt u mij schenken de hulp van uw geest? Dat die mij in uw paand en leidsman strekken. Wilt u mij de gezindheid van Christus schenken? Van de kruiseling. Opdat ik word als hij. In dit leven. Dat als mensen mij zien en over mij denken, dat ze dan ook aan de Heer Jezus denken. Dat die twee aan elkaar vastzitten. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Het volk dat in duisternis wandelt. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. Ja, die klederen die kun je niet verdelen als je die niet hebt. Hij hangt naakt aan het kruis. En zijn klederen worden verdeeld. En ik zeg er vanavond bij, en de profetieën worden vervuld. Wat we zingen met de psalmen. Zijn klederen worden verdeeld. Nou, dat zie je daar gebeuren. Die profetie van eeuwen geleden zie je daar gebeuren aan de voet van het kruis met die dobbelende soldaten. God vervult altijd zijn woord, gemeente. En zoals ook hier, gelooft zijn heil. Deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En wie is hij dan verder? Dat is in vers 38. En er was ook een opschrift boven hem geschreven. Met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Dus alle talen van die tijd. Welke taal je ook sprak, ze konden het allemaal lezen. Deze is de koning der Joden. De Heer Jezus heeft het niet ontkend voor het Sanhedrin en voor Pilatus. Gij hebt het gezegd. Ik ben het. Hij is het ook, gemeente. Hij is de almachtige en de eeuwige koning. Maar het gaat erom. Kijk, de Heere heeft ons niet nodig. Maar we lezen ook in het woord. In de veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid. En het is zo heerlijk om ook anderen te mogen leiden aan zijn voeten. In zijn koninkrijk. Ouderen en jongeren, kleinen en groten. Daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Dat zongen we al toen ik pas in 1976 bij de zondagsschool kwam. Ik vond altijd prachtig lied al. Al begreep ik er nog weinig van toen. Een grote schaar, jongens en meisjes, van kinderen voor Gods troon. En ik kan niet nalaten te denken aan Jan Jacoba ook weer. Van wie de vader gebeld werd in Schotland. Je ooghabbeltje is gestorven. Maar ze juicht voor Gods troon. Dat lezen we zo heerlijk, gemeend in Dordtse Leerregels 1:17. Dat God vruchtige ouders niet hebben te twijfelen aan het behoud, aan het welzijn, aan de zaligheid van hun vroeg gestorven kinderen. Ja, de Heere zegt leef. Dat gij waart in uw bloed en de Heere zegt, leef. Gemeente, wat is dat een heerlijk wonder. Allemaal op grond van het borgwerk van de Heere Jezus Christus en de macht van de koning. Hij is als priester gestorven. Hij heeft zijn eigen lichaam overgegeven in de dood. Er werd een lammeren geslacht. Maar Christus heeft zichzelf laten slachten als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En ik las bij een verklaarder dat op dit moment dat Christus gekruisigd wordt, het Joodse volk gaat eten van het paaslam. Terwijl het paaslam geofferd wordt. Aan het kruis. De wereld ziet het niet. Maar die in hem geloven, die zien er iets van. Hier door een spiegel in een duistere rede, schrijft de apostel Paulus, maar toch. En wat je ziet, maakt je aan de ene kant droevig en aan de andere kant blij. Dat gaat altijd samen op. De droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt, en de blijdschap die de ziel smaakt die voor hem knielt, Psalm 16. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht. En dat is hier toch waar, de gemeente. Deze koning, die een spotkoning geworden is, opdat wij de spot in de navolging van hem, op de kruisweg achter hem aan, zouden kunnen verdragen. Omdat we weten, hij werd bespot. Hij werd gehoond. En daarom kan ik door. Achter hem aan. Ook als ik gepest word. Als ik bespot word. Uitgelachen word. Want gemeente, als je deze Christus door genade, deze kruiseling mag ontmoeten, dan wil je hem nooit meer kwijt. Weet je waarom? Omdat hij je niet meer kwijt wil. Deze koning heeft de macht om je vast te houden en om al je vijanden ter neer te werpen met één woord. Als je deze koning volgt, jonge mensen, dan hoef je niet meer bang te zijn in het donker. Want dan wandel je in het licht. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Maar die zal het licht des levens hebben. Deze is de koning der Joden. Wat een machtige profetie. Deze. Niet een andere. Op geen enkele wijze. Ook vandaag niet. Er is één koning. Er is één hemelkoning die regeert in het ganse heelal. Geen enkele plaats uitgezonderd. De Heere is als koning door zijn geest alom tegenwoordig. En hij regeert zijn volk, maar ook de wereld. Ook achter de systemen van de wereld. Achter de grootspraak van een Trump en van een Poetin. Daarachter regeert de Heere. Het zal daar komen. Ook met zijn volk Israël. Het zal daar komen waar deze koning wil dat het komen zal uiteindelijk. En dan wordt dat woord ook waar. En als ze hem... En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats. En toen zij kwamen, gemeente, zul je erbij zijn. Toen ze kwamen daar, door de woestijn van dit leven heen. In die stad, die fundamenten heeft, niet meer buiten de poort, maar door de poort heen. Want de Heere heeft de poorten van Sion lief, zingen we in de psalmen. Waarom? Omdat hij dat volk dat dat doortrekt lief heeft. Dat heeft hij goden gekocht met zijn bloed. Zul je erbij wezen? Mag je het nu al weten? Dat je straks ingaat als je de laatste zucht geeft of als Christus wederkomt met de wolken, zul je er dan bij zijn, want o wee gemeente, dan is Christus voor u te vergeefs gestorven. Als u niet in hem gelooft, dan hoort u er niet bij. En dan zult u het straks horen. Gaat weg van mij, gij werken door ongerechtigheid. Ik heb u nooit gekend. Waarom? Omdat je niet geknield hebt. Aan de voet van het kruis. Om je zondepak te verliezen aan mij. die voor jou tot zonde ben gemaakt. Opdat u en jij rechtvaardigheid God zou worden in mij. De vrolijke ruil, zegt Luther. Hij voor mij, ik voor hem. Hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Gemeente, het wordt ons vanavond nog aangeboden. Dan moeten we niet beginnen bij de verkiezing, maar het is wel Gods verkiezende genade. Maar hij verkiest om te wonen in zijn huis, ook vanavond. En als u iets in uw hart hebt ontvangen, van een klein vlammetje dat gaat branden, gemeente, blaas het dan aan door gebed. Om de geest der genade en der gebeden. Blaas het maar aan en gooi er het hout van het woord op, zodat het hoog oplaait. Tot lof van deze drie enige God. De koning der ere, de Heere der heerlijkheid, de kruiseling van Golgotha. Amen.